Waar we ons nu ons brein voor gebruiken is eigenlijk kunstmatige trucjes.
Robotwerk.
Robotwerk.
Ja.
En robotwerk gaat vervangen worden door robots. Dat is heel simpel.
Ik denk dat voor de meeste mensen niet per se techniek angstaanjagend is, maar meer wie de techniek in handen heeft.
Ja, ja. Elke kracht creëert in de natuur een tegenkracht. Daarom hebben we dag en nacht, daarom hebben we zomer en winter. En zo zie je ook dat de technologie die nu worden gebruikt om mensen te controleren, vanuit een hiërarchisch, gecentraliseerd perspectief, wekt een tegenkracht op wat decentraal en niet gecentraliseerd is.
Technologie is een route naar verlichting.
Ja, we worden ineens geconfronteerd met onze binnenkant, met onze tekortkomingen, met onze schaduwzijde. En die brengt technologie, hoe krachtiger de technologie, hoe meer die in beeld brengt. We kunnen straks cellen manipuleren met AI. Gaan we dat doen? Gaan we designmensen maken? Of als een autonome auto straks moet uitwijken, gaat hij dan die oude vrouw met het looprekje omrijden?
Ja.
Of rijdt hij rechtdoor tegen de muur waardoor jij jezelf komt overlijden?
Only in the darkness did I find my light. Engage my lower and my higher while I'm in between the fight of wrong and right. Role playing in the parade of nature while stripping layers of my many faces. Tricks of ego trips. Journeys to nowhere. Now, here we are, in the same world that takes and gives, where everybody dies, but not everybody lives. Yes, trauma and stress, but also our greatest powers lie suppressed in feared shadows, just craving to be expressed.
Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast met futurist Christiaan Kromme. Welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent als een van mijn eerste gasten in mijn nieuwe podcast.
Ja, super.
Heel leuk. We hebben elkaar ontmoet bij een aflevering van Blackbox Today. En daarin had jij iets gezegd wat mij heel erg triggerde. En toen wist ik van oké, wij moeten echt verder gaan praten. Jij zei namelijk dat techniek maakt de mens bewuster. Het maakt ons bewuster van onszelf.
Ja.
Dus ik wil in dit gesprek heel graag met jou kijken van oké, wat is dan die link tussen techniek en spiritualiteit? Nou, wat zijn de ontwikkelingen, de toekomstige ontwikkelingen? Waar gaan we naartoe? En hoe kunnen we dat dan het beste gebruiken? Maar vertel eerst wat meer over jezelf. Je bent een futurist. Wat doe je dan?
Ja, een futurist die praat over de toekomst. En die bestudeert de toekomst. Dus ik ben eigenlijk dagelijks bezig met wat gaat er komen? Wat gaat er aankomen? Hoe gaat dat effect hebben op onze samenleving, onze organisaties, maar vooral op ons als mens? Wat voor impact heeft op onze talenten, op onze vaardigheden?
Wat mij heel erg opvalt in jouw werk is dat jij altijd een soort van koppeling hebt tussen natuur, dus natuurlijke ontwikkeling, organic technology, noem ik het even, en innovatie, techniek. Dus heb ik het echt over de man-made technology.
Ja, ja.
Hoe is dat voor jou begonnen, dat je dat echt bent gaan onderzoeken? Van, wat is nou een mens en hoe werkt dat?
Ja, dat is eigenlijk wel een heel apart verhaal. Mijn dochtertje werd geboren 12 jaar geleden, Lieke. Na 3 maanden kwamen we erachter dat zij behoorlijke gezondheidsklachten had. Naar het WKZ in Utrecht gegaan. En daar moest ze eigenlijk vrijwel direct aan hart geopereerd worden. Omdat zij
3 maanden oud.
Ja, ze was 3 maanden oud. Ze had bijna geen lucht. Ze huilde heel zwak en zo. En dacht, het is het eerste kind, dus je weet niet wat normaal is. Maar op een gegeven moment, anderen zeiden ook van, dan moet je mee naar de dokter. Het ziekenhuis beland, geopereerd. En tijdens de operatie kwamen we er eigenlijk achter dat haar lichaam helemaal niet reageerde op de medische procedures, op de medicatie. Dus ze hebben met heel veel moeite van die hart-longmachine af kunnen krijgen, waar je dan aanhangt als je een hartoperatie krijgt. En toen hebben ze haar naar de intensive care afdeling gebracht. En later die middag zagen we haar daar liggen. En toen kregen we te horen dat de gezondheidsklachten waren veroorzaakt door een genafwijking die ze heeft. En die genafwijking was zo zeldzaam dat maar een handjevol mensen wereldwijd waren ermee bekend. Er waren medische dossiers over. En die waren allemaal overleden voor hun eerste levensjaar.
Zo zeldzaam. Handjevol mensen en dan uitgerekend bij jou.
Ja.
Bij jouw dochter komt dat dan voor?
Ja. En het heeft te maken met de gladde spiercellen. En die zitten eigenlijk overal in je longen, in je hersenen, in je ogen, je pupillen, overal in je bloedvaten, je darmen. Alle pompende vaten, zijn gladde spiercellen. En daar heeft het effect op. Dus toen is eigenlijk een zoektocht gestart van de dokters hebben haar eigenlijk afgeschreven van dit zijn de referenties die we hebben en het ziet er heel vervelend uit. Dus we kunnen haar leed verzachten, maar we kunnen verder niks meer voor haar doen. En op dat moment zag ik in het ziekenhuis dat alles eigenlijk een terechtevorming was van we gaan niet meer in oplossingen denken. Het is allemaal gewoon hoe kunnen we haar zo ja, zacht mogelijk laten gaan, zeg maar.
Zij had het al opgegeven.
Ja, allang.
Dus
ja,
niks meer
ja, was meteen een vinkcheck. En ja, dan, toen ging er een vuur bij mij branden. Van, ja, hoe kun je dat op basis van 5 cases wereldwijd. Misschien zijn er maar 100 cases die je niet kent. Die gewoon rondlopen gezond, zeg maar. Maar ik kreeg helemaal geen gehoor daar. Dus ik ben daar, ja, ik heb daar ruzies gemaakt. Terwijl ik helemaal geen ruzie maken ben. Maar met artsen, dialogen en discussies gehad. Van joh, jullie denken zo in vakjes. Waarom kijkt niemand naar haar als ze geheel? Ze gaat elke dag een stukje vooruit. Waarom wordt die dan gekeken? Waarom wordt niet holistisch gekeken naar het lichaam? Ja, dat is niet ons ding. We moeten leven en dood gewoon afwerkfabriek is het eigenlijk.
Systematisch werken.
Ja, check in dat vakje. En dan zijn ze klaar. Is hun ding gedaan. En toen ben ik eigenlijk een zoektocht gaan doen naar van hoe kunnen we haar wel helpen, zeg maar. Wat zijn de methodes, technieken, methodieken om haar überhaupt naar voren te laten gaan. Gezond laten worden, maar ook haar leven te redden. Toen ben ik in allerlei plekken beland. Ik heb een heel groot sociaal netwerk waar iedereen opgeroepen van joh, kijk om je heen of je wat kan vinden. Therapieën, medicatie, alles zit aan de andere kant van de wereld. Maakt niet uit. Toen kwamen er dingen uit Rusland met lichtbehandelingen en dat soort dingen. En toen kwam ik eigenlijk op het spoor van biofotoontherapie. En biofotoontherapie is eigenlijk een holistische therapie waarbij je wordt gekeken naar de elektropunctuurpunten van je lichaam. Wordt gekeken hoe je hormoonsysteem in je lichaam het doen en daar correcties op aanbrengen, zeg maar. Met licht. Want je cellen praten met licht. Nou, dat vond ik zo interessant. En we hebben de oprichter van die technologie aangeschreven. Die had een dochtertje verloren. Dus die was meteen, kom er langs. Ik help belangeloos. En na 3 behandelingen trok ze de zonnevoedingen eruit.
Zelf?
Ja. Ze ging weer eten. Ze kreeg weer kleur. We hebben in een tijd van 3 maanden 15 verschillende medicaties gestopt. Dat hele zware medicaties voor de longen, voor de hart. Ik dacht van wauw, hier wil ik alles van weten. En ik ben toen zelf ook practitioner geworden. Ik ben die training gaan volgen om daarmee mensen te behandelen. Ook mensen behandeld 1 of 2 jaar lang. Alleen ik merkte gauw van ik ben geen therapeut. Dus, ja. Maar ik wist toen ik het deed van ik ga hier iets van opsteken wat nuttig is. En toen ging het ook over energiepunten, chakra's. Hè? Ook chakra's eigenlijk een hormoonsysteem. Waarbij 2 hormonen elkaar in balans houden.
Ja.
De hypofyse, epifyse, schildklier, bijschildklier. En die zijn in balans. En als die uit balans zijn, gaan allerlei processen in het lichaam fout. En toen zag ik dus, er zijn 7 punten in het lichaam. En verder doorgezocht daarin. Op een gegeven moment, die technologie toegepast bij onze dochter ook. Ik ben haar zelf continu gaan behandelen. En ze is nu 12 jaar oud en ze doet het fantastisch. Ze heeft gewoon een normaal leven. We gaan niet eens meer met haar naar het ziekenhuis voor controle. Omdat ze gewoon helemaal gewoon gezond is, zeg maar. Ze is ook door haar cardioloog helemaal gezond verklaard. Van ja, ik zie geen reden om haar nog te zien. Want ze is hetzelfde als alle anderen.
Bizar, maar dan ga je dus eigenlijk vanuit een situatie waarin ziekenhuispersoneel zegt, wij kunnen niks meer voor je doen. Dit is klaar. En we zorgen ervoor dat ze een zachte overgang heeft.
Ja.
Dus eigenlijk gewoon al opgegeven.
Ja. Ja.
Ga je naar lichttherapie.
Ja.
Je dochter zelf behandelen en dat ze nu dus 12 jaar is goed en gezond.
Ja, ja, absoluut. Ja, 180 graden draai, zeg maar. En in het begin dacht ik ook, ik was niet zo van die alternatieve therapieën en zo. Maar op een gegeven moment, als je geen keuze meer hebt, dan ga je in één keer veel breder kijken van wat kan er wel?
Ja.
Wat is er misschien nog niet bewezen of niet algemeen bekend? En dan kom je op dit soort dingen terecht. En ik was zo gefascineerd, want het ging eigenlijk alleen maar over, die hele therapie ging over hoe cellen in je lichaam samenwerken.
Ja.
En het vertelt eigenlijk iets heel moois. Die cellen zijn net als mensen. Die hebben allerlei behoeftes, gedragingen. En die moeten samenwerken met elkaar. En als een cel in een stressmodus zit. En wat is als je ziek wordt. Hè, dan vindt er stress in je lichaam plaats. Op wat voor niveau dan ook. Daardoor gaan die cellen eigenlijk verstarren. Die celwand die wordt dikker. En de celwand gebruikt een cel om te communiceren. En dat klinkt misschien een beetje vaag. Maar wij doen exact hetzelfde. Ja. Dit is mijn celwand. En daardoor communiceer ik 85% van mijn communicatie. Maar 15% is eigenlijk verbaal. En de rest is non-verbaal.
Non-verbale communicatie.
De cellen ook. Dus als cellen in stress zitten, dan reduceren ze hun communicatie. Ze gaan dus minder communiceren met hun collega-celletjes. Daardoor gaan de processen fout. Denk aan processen op weefselniveau, daarna op orgaanniveau. En het kan uiteindelijk je hele lichaam beïnvloeden. Dus zo begint een chronische ziekte eigenlijk. Aan de andere kant, als die cellen in ontspannen modus zitten, worden ze vloeibaarder eigenlijk als het ware. Die celwand wordt dunner. Er kunnen meer ionen, meer elektrische pulsjes doorheen. Gaat die beter samenwerken, wordt creatiever, wordt innovatiever. En dan kan veel grotere problemen oplossen dan voorheen. En dat noemen we het zelfherstellend vermogen van het lichaam.
Ja.
En dat is enorm krachtig. Alleen je moet het wel je lichaam in een staat zetten dat die dat kan gaan doen. En dat betekent dat je in een ontspannen modus zit.
Nou, ja.
Die biofotoontherapie helpt je lichaam eigenlijk om stressfactoren die in je lichaam zitten te elimineren. Door tegenfrequentie te sturen. Waardoor je gaat ontspannen, op celniveau gaat ontspannen. En dan begint eigenlijk de genezing. Dus dat systeem geneest jou niet, maar je geneest jezelf.
Zeg je daarmee dan ook dat alle oorzaken van ziektes stress zijn?
Een vorm van stress.
Een vorm van stress.
Voeding, straling, stress doordat jij hier bepaalde gedachten hebt over wat je wel of niet wil of kan. Ik denk, stress is denk ik een van de grootste ziekteveroorzakers die er is. Omdat je eigenlijk je lichaam niet meer, je ontneemt het lichaam de mogelijkheid om zichzelf te helen. En als je dat maar lang genoeg doet en je vult dan nog aan met slechte voeding, stressvol werk, dingen doen die je niet leuk vindt. Dan bouwt dat op. En op een gegeven moment zegt je lichaam, ik kan mezelf niet meer genezen. Dus, en dan krijg je één aandoeningje, nog eentje. Dat is eigenlijk gewoon je lichaam die signalen geven, help me.
Ja.
Want ik kan het wel, maar ik moet wel in die staat gesteld worden. Nou, dat vond ik zo fascinerend dat ik eigenlijk, ik heb daar jaren, weet ik hoeveel boeken gelezen en in gaan studeren. En toen zag ik eigenlijk ook parallellen tussen cellen en mensen. Dus een cel heeft dezelfde gedragingen als mensen eigenlijk. Als je mensen...
In plaats van het zijn net mensen, zeggen nu het zijn net cellen.
Ja.
Mensen zijn net cellen.
Eigenlijk wel. Cellen, als je daarop inzoomt, dat zijn, we denken erover als een klein dingetje wat je niet kan zien, maar het zijn extreem complexe systemen, cellen. Net als een mens, zeg maar. Als
mensen ook.
Echt extreem complex.
Zeer complex.
En zeker als je heel veel cellen bij elkaar hebt, wordt het een nog complexer systeem. Dus dat je heel veel mensen in een organisatie bij elkaar
hebt. Moeten ze samenwerken.
Ja, want dan beginnen allerlei zwaktes van mensen. Je schaduwkant komt naar boven in dialogen, onder stress. En dat is bij cellen ook. En ik ben gaan bestuderen van hoe hebben die cellen nou door de jaren heen, van die eencellige organismes in de oceaan miljarden jaren geleden tot de samenleving van cellen die we vandaag zijn. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Dat is een heel evolutionair, heel creatieproces. Geef het een naam. En daar kwam ik eigenlijk achter dat cellen dezelfde proces ontlopen als mensen. En hebben al doorlopen, zeg maar. Dus ik ben gaan kijken van die cellen zijn van de eercellige organismes naar de samenleving als mensen door 7 grote golven gegaan. En in die golven, disruptieve golven, hebben ze geen technologie ontwikkeld, maar biologie. Weefsels, organen, orgaansystemen. Om zeg maar nieuwe type organismes te kunnen creëren. Die zich beter konden aanpassen. Die socialer werden. Die konden leren. En zo zijn de 7 golven die geresulteerd hebben in 7 koninkrijken van verschillende organismes. Waarvan de homo sapiens de laatste is. Dat zijn wij. En dat patroon herhaalt zich nu eigenlijk op mensgebied. Op samenlevingsgebied. Dus we gaan niet meer van cellen via biologie naar organismen. We gaan van sapiens via technologie naar organisaties. Dus toen ben ik eigenlijk ook gaan kijken van, technologie is eigenlijk een heel fundamenteel onderdeel van onze samenleving. Net zo fundamenteel als biologie een onderdeel is van ons lichaam. Biologie kun je eigenlijk niet aanwijzen. Het zijn celletjes die met elkaar samenwerken in een weefsel. Maar dat noemen we dan biologie. Maar eigenlijk zijn het gewoon cellen die in staat zijn gesteld om te verenigen met elkaar. En te empoweren zodat ze kunnen doen wat ze willen doen.
Ja.
En technologie heeft in mijn ogen exact dezelfde rol in de samenleving. Mensen samenbrengen. Mensen empoweren, in hun kracht zetten zodat ze kunnen doen waarvoor ze hier zijn. Hun passie, hun purpose kunnen volgen. En daar heb ik een boek over geschreven eigenlijk. Door die inzage dacht ik van wauw, hier kunnen we zoveel van leren. De natuur heeft alles opgelost. Alle problemen weten ze al, alleen ze spreken geen Engels.
Ja.
Dus we moeten het observeren en vanuit universele principes gaan kijken van hoe hebben ze dat gedaan? Wat kunnen we daarvan leren en wat vertelt over de toekomst waar we naartoe gaan? En wat ik achterkwam is dat dus dat 7 golfpatroon gewoon doorgaat nu, alleen op een veel grotere schaal. Zo groot dat het buiten de scope ligt van hoe wij de wereld waarnemen. Wij zijn vooral bezig met ons eigen kleine wereldje, ons werk, ons thuis, privéleven. Maar als je uitzoomt vanuit de helikopterview en je kijkt naar de wereld, dan zie je eigenlijk patronen die in ons lichaam zijn, zie je ook weer terugkomen in grotere gebieden. Bijvoorbeeld een stad van boven, dat is gewoon een aderenpatroon. Hetzelfde als een aderenpatroon in ons lichaam. En dat ben ik gaan doorvertalen en daar is eigenlijk een boek uitgekomen, Humanification, Go Digital, Stay Human. Mm-hmm. Dus we kunnen die digitale technologie wel gebruiken, maar we moeten wel vanuit een menselijk perspectief gebeuren, vanuit menselijke intenties. En niet vanuit macht en controle, waardoor het nu eigenlijk wordt misbruikt.
Ja.
En dat boek werd een bestseller en daar ben ik over gaan spreken. En door de jaren heen eigenlijk mijn verhaal steeds meer simpeler gemaakt. Want het is eigenlijk een heel complex, holistisch verhaal. En ik heb het continu proberen om simpel te maken met platen, met video's. En daarmee hoop ik mensen te inspireren. Van de enige weg vooruit is de weg naar binnen. Dus we moeten weer alignen met wie we echt zijn. Dus met de natuur. En als we met de natuur alignen, doet de rest gaat vanzelf.
Nou,
de natuur is geniaal, zeg maar, hoe het probleem oplost.
Kun je parallellen noemen van wat je in de natuur ziet en wat je bij mensen ziet? En misschien een parallel met de techniek?
Ja, die golven kan ik even uitleggen. De eerste golf in biologie ging over interactie. Celletjes gingen praten met elkaar via chemische pulsjes en elektromagnetische pulsjes. Daardoor gingen ze koraal maken. Dus het eerste meercellige organisme. Dat is eigenlijk het prototype van ons bot.
Ja.
Tweede golf, die organismen werden groter, kwam behoefte aan een stukje infrastructuur. Dus hoe krijgen we die voedingsstoffen uit die oceaan bij alle celletjes van het organisme? Nou, dan gingen ze vatenstelsels aanleggen, bloedvaten, maar ook een spijsverteringssysteem om het voedsel naar binnen te werken, te vertalen naar energie, bouwstoffen en dat werd dan getransporteerd naar alle celletjes erin. Nou, dat leverde nog grotere organismen op en toen kwam de behoefte aan een stukje informatieinfrastructuur. Dus gingen ze zenuwsystemen aanleggen, ogen, oren, tastsensoren, om zich bewust te worden van die buitenwereld. Maar ook om intern te communiceren van hey, wanneer is waar wat nodig.
Ja.
Grondstoffen, een logistiek systeem. Nou, dat leverde grotere, complexe organismen op. En op een gegeven moment ging er zoveel informatie over die zenuwsystemen dat er behoefte kwam aan een stukje automatisering. Nou, daar is het reptielenbrein, dus de dinosaurussen, de reptielen. En het reptielenbrein zorgt er eigenlijk voor dat alle interne processen in ons lichaam zijn geautomatiseerd.
Ja.
Als je 's morgens wakker wordt, dan doet je hart het al. Je lichaam gaat precies naar de goede temperatuur. Allemaal geautomatiseerd. En dat gebeurt zodat wij ons kunnen focussen op de buitenwereld. Nou, dat levert hele starre organismen op, die alleen maar konden eten en groeien. Dus was de behoefte aan een stukje emotie, een stukje beleving. Dus kwam het limbische brein, het zoogdierenbrein. Dat is de vijfde golf inmiddels. En het limbische brein zorgde ervoor dat organismen van elkaar konden leren, gedrag konden kopiëren en daardoor sneller konden leren. Dus hoeft niet een keer opnieuw, een nieuwe generatie voor te brengen die iets nieuws kon, maar in één leefperiode konden ze allerlei nieuwe skills leren, omdat ze konden analyseren. Nou, dat leverde hele emotionele dieren op, die alleen maar links of rechts konden, zeg maar. Dus er was behoefte aan een stukje ratio. Nou, dan gingen we naar de zesde golf en dat gaat over de neocortexbrein. Een neocortexbrein is eigenlijk ons brein wat ons helpt om in het moment te leren en ons aan te passen. Dus daarom kunnen we rechtop staan op twee benen en balans kunnen houden bijvoorbeeld. Maar ook speer maken, vuur maken, dat soort dingen.
Is dit ook niet het vermogen wat AI kan?
Ja. Ja, daar maak ik zo de vertaling naar, want we zijn nu dus in de zesde golf van onze samenleving. En die gaat over de neocortex van onze samenleving, AI in de cloud, die hetzelfde kan. En de biologische golf, even terug te komen, de laatste golf die wij doorgemaakt hebben, de zevende golf, alles gaat in zevens, is het de prefrontale cortex. De prefrontale cortex die is volwassen als je 6, 27 bent. Daarvoor is die in ontwikkeling. En die helpt ons om taal te begrijpen, om concepten te begrijpen zoals religie, de staat, geld. Dingen die je moeilijk kan vastpakken, die kunnen we toch begrijpen. Maar ook om dingen te visualiseren. Nou, waar ik achter kom is dat die thema's die ik die golf heb gegeven eigenlijk vandaag de dag terugkomen. De eerste grote technologische golf in onze samenleving ging over interactie. De prefrontale cortex stelde ons in staat om taal te ontwikkelen. Daardoor konden we concepten zoals agricultuur, veehouderij, konden we uitwisselen op grote schaal. En wat zag je is dat mensen stenen structuren gingen bouwen, dorpjes. En daaromheen agricultuur gingen bedrijven, vee gingen houden. En die dorpjes, dat zijn eigenlijk net als koraal, stenen structuren die ons veilig houden voor de buitenwereld. Maar goed, op een gegeven moment wilden we die dorpjes groter bouwen en was de behoefte aan een stukje infrastructuur. Zo zorg je dat al het spul van de landbouw in je dorp komt en dat energie en water en drinken en eten wordt voor je community. Nou, dan heb je infrastructuur nodig. Nou, wat gingen we doen? Wegen bouwen, leidingen bouwen. En daar was eigenlijk de industriële revolutie. Dat is de tweede grote technologische golf die we als mensheid hebben gezien.
Ja.
En die hielp ons om industrie te bouwen, om ruwe bouwstof van de buitenwereld om te zetten naar bouwstoffen voor de binnenwereld. Dus ijzererts werd omgezet in ijzer, rails, oliepijpleidingen en energiecentrales en dat soort dingen. Zodat we onze community konden zien van voedsel. Nou, toen ontwikkelden we elektriciteit. Toen kwam de derde grote golf, die ging over informatie. Eigenlijk het zenuwsysteem van onze mensheid, dus de telecomrevolutie. Waarin we radio, televisie, telegraaf, telefoon, dat soort dingen gingen we maken. Maar ook microfoons en camera's, sensoren, net als organismen dat deden. Om bewust te worden van die buitenwereld en om dat met de community te delen, zeg maar.
Nou, camera's, de ogen.
Microfoon. Camera's zijn de ogen, microfoons zijn de oren eigenlijk. Dus sensoren zijn eigenlijk net als onze tast, zeg maar.
Ja.
En nu zien we dat overal in zitten. Maar dit is een tijd geweest dat er niet was. Nou, op een gegeven moment zag je dat dus die elektriciteit, die pulsjes werden gebruikt voor telecom tools. Maar er ging zoveel informatie over die netwerken dat mensen dat dan met de hand moesten overschakelen. De vroegere telefooncentrales. En toen kwam de behoefte aan een stukje automatisering. Het reptiele brein eigenlijk. Wat zorgt dat alle interne processen in onze samenleving worden geautomatiseerd. En daar kwamen bedrijven zoals IBM, Microsoft, die gingen computers maken. Microprocessors, operatiesystemen, software. Denk aan Office, Word, dat soort dingen. Om allerlei processen zeg maar te automatiseren. Om routines, net als een reptiele brein allerlei routines automatiseert, kunnen wij met software ook. Nou, dat levert hele starre organisaties op. Toen kwam de behoefte aan een stukje emotie, gevoel, sociaal zijn. Nou, dat was de social media revolutie die we afgelopen 20 jaar hebben gezien, zeg maar. begon met websites, teksten, video's, plaatjes en van achteraf posten we alles. En dat helpt ons eigenlijk om van anderen te leren, om gedrag te kopiëren, om met big data en analytics tools om organisaties te analyseren en daarvan te leren. Maar dat levert hele emotionele organisaties op. Dat zien we nu bij Twitter, Facebook, YouTube, het is of links of rechts, het is allemaal voor of tegen, heel polariserend, zeg maar. Dus er is behoefte aan een stukje ratio. En dan zijn we nu dus in de zesde golf beland. Het gaat over kunstmatige intelligentie. En dat moet je eigenlijk zien als de neocortex-brein voor biologie, maar dan AI in de cloud. En die gaat ons helpen om ratio in de processen te brengen. Kennis van vroeger meenemen om beslissingen te maken. Om ons aan te passen in het moment, om balans te houden. En de laatste golf, de zevende golf, niet de laatste, maar de zevende van deze golven, die gaat over de holografische technologie. Dat is eigenlijk de equivalent van de prefrontale cortex. Die gaat ons helpen om een soort universele visuele taal te creëren. Om dingen te visualiseren die er nog niet zijn, grote complexe dingen. Om concepten te begrijpen die heel complex zijn. Dan zijn we de zeven fasen ook weer door, zeg maar. En dan zijn we als aarde, als één groot geheel, als één groot organisme, zijn we met elkaar verbonden.
En waar zitten we nu?
We zitten nu in de halverwege de zesde golf.
Halverwege de zesde golf?
Ja, ja. En de zesde golf gaat dus over AI. En de zevende golf die start over 3-4 jaar, rond 2027.
Ja.
En die gaat over holografische technologie. Dan heb ik het over augmented reality, mixed reality. Dus je zet een maskertje op en dan zie je eigenlijk het internet niet meer op een plat schermpje. Maar dat zie je als een laag over de werkelijkheid heen geprojecteerd. Waardoor iedereen's werkelijkheid anders gaat worden, zeg maar.
Ja.
En het probleem van elke... Het lost allerlei problemen op die technologie. Maar het creëert ook allerlei problemen. En dan refereer ik eigenlijk aan het punt waar ik toen zei in Blackbox. Van elke golf creëren we technologie om een probleem op te lossen. En als dat probleem opgelost is, dan zien we dat die technologie eigenlijk alleen nieuwe problemen creëert. Om een voorbeeld te geven... En met AI kunnen we heel veel van de polarisatie die we nu hebben oplossen op social media platformen. Maar het creëert op een hoger niveau eigenlijk nieuwe problemen, ethische problemen. We kunnen straks cellen manipuleren met AI. Gaan we dat doen? Gaan we designmensen maken? Of als een autonome auto straks moet uitwijken, gaat hij dan die oude vrouw met het looprekje omrijden? Gaat hij die jonge vrouw met het kinderwagentje omrijden?
Ja.
Of rijdt hij rechtdoor tegen de muur waardoor jij jezelf komt overlijden?
Ja, dat is inderdaad waar techniek je wel steeds bewuster maakt en waar ethiek ook heel erg komt kijken. Want als je als je een programma gaat programmeren of AI gaat programmeren... dan word je wel geconfronteerd met de mogelijkheden en de keuzes die je maakt. Wat je al zegt, als je zelf een auto hebt dat zichzelf bestuurt, maar je moet hem gaan programmeren wat het moet doen bij een uitwijking en wie het dan aanrijdt, dat zegt inderdaad iets over onze ethiek.
Ja, absoluut. Want die auto, daar rijden er 100 of 10 miljoen van straks. En dus die programmeertools die erin worden gezet, de regel of die oude vrouw maakt, wordt in één keer 1 miljoen oude vrouwen omgereden bij een botsing. Dus dat heeft heel vergaande sociale maatschappelijke effecten, zeg maar. Maar ook bijvoorbeeld AI wordt gebruikt om een diagnose voor allerlei ziektes te komen. En dat is gewoon een soort blackbox. Daar gaan allemaal gegevens in van metingen, MRI-scans, CT-scans en dan komt een antwoord uit. Ja of nee, of ziek of niet ziek. Ja, hoe komt dat systeem tot een antwoord? En wat vinden we daarvan? Dus er komen allerlei aspecten nu door AI naar boven. Dat zien we ook met ChatGPT. Ja,
voor de mensen die niet weten wat dat is.
ChatGPT is eigenlijk een hele slimme chatbot. We kennen de chatbots wel van de helpdesk van allerlei telecombedrijven en zo, waar je uren eigenlijk niks uit krijgt. Maar dit systeem helpt jou bij allerlei dingen. Bij het schrijven van een brief, bij programmeren, bij een essay schrijven voor school of een verslag. Een juridische brief schrijven, een bezwaarschrift, noem maar wat. Al die dingen kan dat systeem gewoon door simpel te vragen. Dus het is een hele menselijke, intuïtieve manier om te interacteren met technologie. En we zien eigenlijk naarmate die golven verder gaan, dat die technologie steeds toegankelijk wordt. En dat steeds meer mensen daar toegang toe krijgen en daar iets mee kunnen. Want je hoeft geen programmeur meer te zijn. Je hoeft geen WizKid meer te zijn.
Je hoeft geen schrijver meer te zijn.
Nee, je hoeft geen schrijver meer te zijn om een goed artikel te schrijven, zeg maar.
Ja.
Maar ook daar wordt het veel meer belangrijk van wat de details zijn niet meer zo belangrijk. Maar wat ga je schrijven? Wat wil je daarmee bereiken? Dus die gaat naar een hoger niveau. En Albert Einstein, die zei dat vroeger al heel mooi. Als we de problemen van dit niveau willen oplossen, moeten we naar een hoger niveau van denken gaan. En dat is wat technologie ons dwingt. Dus elke golf dwingt ons eigenlijk om naar een hoger niveau van bewustzijn te gaan. Want we creëren problemen die buiten onze scope van ons dagelijkse denken liggen. En moeten ons dus daarheen gaan verplaatsen en denken, oké, wat betekent ethiek eigenlijk? En hebben we straks geen chief ethiek officer nodig bij een bedrijf? Een CEO gaat misschien een hele andere rol krijgen. Dus daarom denk ik dat technologie eigenlijk een soort spiegel is waar we dingen instoppen. En er komen dingen terug die ons eigenlijk confronteren met dingen waar we nog nooit over nagedacht hebben. Waar we niet over willen nadenken. Onze duistere kant.
Ja.
En dat zie je nu bij social media en AI, is dat eigenlijk de intenties die we erin stoppen, zeker de bedrijven die platformen bouwen, met welke intenties dat gebouwd is, dat komt keihard terug in onze samenleving. Dat zie je bij Facebook een mooi voorbeeld, maar alle andere social media platformen ook. Dus dat heeft helemaal geen goed effect meer op onze samenleving. Het creëert polarisatie, mensen zijn verslaafd in hun tijdlijn. En dat is het tegenovergestelde van wat technologie eigenlijk zou moeten doen. Zou mensen moeten verenigen.
Ja.
En mensen in hun kracht zetten. En wat doet technologie nu? Het verdeelt mensen. En het maakt slaven van ze, doordat ze helemaal verslaafd zijn aan hun
taal. Ja, maar ik weet dus niet of dat echt de techniek is, of dat dat een mens is. Want ik merk dat ik daar een heel dubbel gevoel bij heb. Ik denk dat techniek over het algemeen dingen heel makkelijker maakt. Efficiënter, slimmer. Dus het zou eigenlijk een verlengstuk van onszelf moeten zijn, wat dingen uit handen neemt.
Ja.
Maar het lijkt wel alsof wanneer we mensen techniek geven, alsof ze er juist dommer van worden.
Denk ik, we worden geconfronteerd met onze schaduwkant.
Ik krijg geen nummer meer uit mijn hoofd, telefoonnummer.
Nee, maar moet dat?
Ja.
Dus wat ik heel vaak krijg is van, ja, worden we niet allemaal heel dom als je al die technologieën, als je dat doortrekt, zeg maar. Ze hebben onderzoek gedaan. Mensen die met hun passie, met hun purpose bezig zijn, muziek maken of dat soort dingen. Alle hersendelen worden gebruikt, zeg maar. Nu gebruiken we maar een heel klein deel van onze hersenen, zeg maar. De taken die we nu doen.
Ja.
En die taken zijn heel goed door machines te vervangen. Dus kennelijk zijn onze hersenen voor hele andere dingen bedoeld. En dat is eigenlijk ook waar mijn keynotes vaak op uitkomen, mijn boek ook, is alle hard skills, repeterende taken, kunnen door machines, met name door AI en robots, worden vervangen. Vrij snel al. Je hebt heel veel mensen zich daarin vergissen hoe snel dat is. Dat betekent dat wij andere dingen, andere kanten moeten gaan als mensheid, om ons te onderscheiden. Anders gaan de machines ons inhalen, zijn we nutteloos.
Ja,
dat is niet het doel.
Dat is ook waar heel veel angst. Er zit heel veel angst voor heel veel mensen. Hè? Van nou ja, al die machines die ons werk gaan overnemen. Ja, wat moet ik dan straks nog gaan doen?
Nou, ik denk dat banen die niet menswaardig zijn, zullen worden overgenomen door technologie. En dat dwingt ons om te gaan kijken, wat zijn wel menswaardige banen? En dat gaat dus vooral weer over die soft human skills. Dus vaardigheden die ons echt mens maken. En dat zijn geen skills die je heel makkelijk leert. Die kun je ook niet heel makkelijk meten met een cijfertje of zo.
Zijn het meer over vakmanschap?
Nou ja, ik denk creatieve. Ook creatieve expressie van wie wij zijn. Dus ik denk dat dat steeds meer terug gaat komen. Ambachten, empathie, compassie, emotionele intelligentie. En wat blijkt, als jij die skills wil beoefenen, gebruik je bijna je hele brein. Heb je hele brein bijna nodig. Met muziek maken, een goede conversatie hebben. Dat soort dingen hebben we ons hele brein bij nodig. Dus waar we ons nu ons brein voor gebruiken, is eigenlijk kunstmatige trucjes.
Robotwerk. Ja.
En robotwerk gaat vervangen worden door robots. Dat is heel simpel.
Waardoor mens mens kan zijn.
Waardoor wij weer echt mens kunnen worden. We zijn dus nu niet mens, omdat wij allerlei dingen moeten doen die door machines nog niet gedaan worden. Dus machines zie ik echt als een bevrijding van ons mens zijn. Maar ook, het haalt echt de sluier van ons innerlijke zijn af, zeg maar. En worden in één keer geconfronteerd met onze binnenkant, met onze tekortkomingen, met onze schaduwzijde. En die brengt technologie, hoe krachtiger de technologie, hoe meer die in beeld brengt. En waardoor we ons eigenlijk net als een spiegel die steeds helderder wordt, onszelf steeds beter gaan zien. En dat is oncomfortabel. Want we hebben allerlei dingen in onszelf waar we met een grote boog omheen lopen. Die helemaal niet willen zien of waar we niet eens van bewust zijn. En technologie maakt ons bewust van die dingen.
Ja, maar wat ik me dan ook kan voorstellen, want mensen zijn inderdaad over het algemeen bang om geconfronteerd te worden met hun duistere kant. Maar als techniek dat nu doet, en ik denk dat voor de meeste mensen niet per se techniek angstaanjagend is, maar meer wie de techniek in handen heeft.
Ja.
Dat is waar voor heel veel mensen de zorgen zitten. Ja. Hoe denk je daarover?
Nou, dat is ook een proces wat eigenlijk heel normaal is. Elke nieuwe technologie wordt in het begin gebruikt door het ego. Door macht en controle. Eigenlijk de machthebbers, zeg maar. Bijvoorbeeld de eerste GPS-sensor. De locatiebepalingssensor zat in een kruisraket die in een bunker vloog in het Midden-Oosten. Nu zit ze in elk apparaatje om ons leven makkelijker en mooier te maken, zeg maar. En zo is het met AI ook. AI bestaat al 10, 15 jaar. Beter dan wij bewust van zijn. Wij zien nu ChatGPT en denken, oh wauw, maar dit soort technologieën bestaan al een tijd. Maar die worden dus gebruikt door machthebbers om het collectieve debat te sturen in een bepaalde richting, dat soort zaken. Dus dat is er aan de gang. Dus aan het begin zie je eigenlijk dat het ego wordt gebruikt. En de tweede helft van de golf wordt door het ecosysteem gebruikt. Omdat technologie goedkoper wordt, voor iedereen beschikbaar wordt, gaat mensen het adopteren en zie je dat er mooie dingen mee worden gedaan. En dat zie je eigenlijk continu gebeuren. Dus Ja, op dit moment worden die technologieën nog misbruikt door de machthebbers. Omdat die controle manipuleren. Eigenlijk slaafjes, robotjes van ons willen maken. Maar we gaan straks de tweede helft van die AI-golf in. Waardoor het steeds meer door de community wordt gebruikt. Om allerlei mooie dingen te doen, zeg maar. En de kracht van het collectief is altijd groter dan de kracht van een klein groepje hele rijke, invloedrijke mensen, zeg maar. Dus ik ben heel hoopvol dat het collectief straks met allerlei oplossingen komt, waardoor, denk ik, een bitcoin en dat soort nieuwe mogelijkheden om zonder banken, zonder overheden transacties te doen van waarde. Zo wordt er nu een gigantisch ecosysteem opgetuigd van allerlei nieuwe technieken die decentraal zijn, die zelfvoorzienend zijn, die autonoom zijn, die soeverein zijn, waarbij je data zelf van jou is en niet van een Facebook, van een Google. Dus elke kracht creëert in de natuur een tegenkracht. Daarom hebben we dag en nacht, daarom hebben we zomer en winter. En zo zie je ook dat de technologie die nu worden gebruikt om mensen te controleren vanuit een hiërarchisch, gecentraliseerd perspectief, wekt een tegenkracht op wat juist heel krachtig is, wat decentraal en niet gecentraliseerd is.
Ja.
Dus ik denk dat we hier gewoon doorheen moeten, dat we precies zijn waar we moeten zijn. En doordat we bewust worden van, als die technologie in de handen komt van mensen met verkeerde intenties, dan worden die verkeerde intenties van die mensen geamplified, versterkt. Willen we dat? Nee, dat willen we niet. Dus we moeten dat gaan gebruiken voor goede dingen. Dus het is een soort rivier die meandert tussen steeds het minste weerstandpunt opzoekt, zeg maar.
Ja.
Dus nu wordt technologie gewoon misbruikt, waardoor we inderdaad dommer worden. Geen lijden meer hebben in ons leven. Hè, want we mogen niet meer, hoe zeg je dat? Mensen mogen op een of andere manier niet meer lijden. Als je pijn hebt, krijg je een pilletje. Ja. Roltrap, hoeft niet meer te lopen. Als er ziekte is, krijg je een prikje. Allemaal maar, we mogen niet meer beleegd worden door verkeerde hij, zij, het, dat soort dingen. En als we niet lijden, ontwikkelt ons bewustzijn ook niet.
Nee.
Dus ik denk dat het een soort kat- en muisspel is.
Daar zit
de groei, ja. De bewustwording zit tussen de in- en uitademing, zeg maar, van twee dingen. En daarom heb ik ook die Code Digital Stay Human vaak getekend als een soort esquilaap. Dus hoe harder we digitaal gaan, hoe harder we mens moeten worden. Anders gebruiken we die technologie voor onze ondergang.
Ik heb net al gezegd dat er heel veel mensen zijn die angstig zijn voor de technologische ontwikkelingen. Jij weet er heel veel over. Jij omarmt het juist heel erg. Maar ik kan me niet voorstellen dat er geen gevaren zijn.
Er zijn heel veel gevaren.
Oké,
absoluut.
Let's talk about the dangers. Waar zit de terechte gevaar?
Nou, ik denk technologie is neutraal in zichzelf. Van staal kun je een hamer maken om iets moois te maken. Of je kan er zwaar mee maken om iemand neer te steken. Dus de intentie die jij in die staal stopt, of de intentie die jij in die programmeercode of die AI stopt, die bepaalt uiteindelijk hoe die technologie gaat acteren.
Ja.
Hoe die opgeleid wordt.
Dus de techniek zelf is niet slecht.
Nee, ik denk dat technologie echt neutraal is. En de intentie die je erin stopt, die is hetgene. En we hebben helaas nog heel veel mensen die vanuit hele lagen van de bewustzijn opereren, vanuit schaarste, vanuit macht, vanuit controle, vanuit manipulatie. En die gebruiken, en die hebben vaak geld en macht, en die gebruiken die technologie als eerste dus, want in het begin is technologie heel duur, om die macht uit te oefenen, om die controle uit te oefenen. En dat is waarvoor heel veel mensen bang zijn, wat ze ook nu zien gebeuren. Elon Musk heeft recent Twitter overgenomen en er komt een hele allemaal lijken uit de kast van dat de overheid allerlei portals had aan de achterkant om censuur te bedrijven op hele hoge schaal, zeg maar. Nou, bij Facebook, bij YouTube, bij al die platformen is het niet anders. Zelfs misschien nogal meer. Je ziet nu dat die dingen aan het licht komen en mensen dus ook wegstappen van een Facebook en dus kiezen voor platformen die wel, waar je informatie wel van jou is en waar wel geen polarisatie, zeg maar, het doel is. Want polarisatie bij Facebook creëert meer kliks, meer likes, dus meer geld, meer advertenties en daardoor wordt dat gedrag geïncentificeerd, zeg maar. Dus je ziet dat er automatisch al een uitstroom komt van de systemen die we nu hebben naar systemen die het wel goed oplossen en die wel dat doen. Dus ik denk dat we technologie echt moeten omarmen, maar wel moeten gebruiken vanuit de purpose van technologie. En dat is mensen verbinden en mensen in hun kracht zetten. En zolang we dat doen, heeft technologie denk ik een hele mooie rol in onze samenleving. Maar zolang het wordt misbruikt door de mensen met macht en die doen dat nu omdat ze daarvoor zijn opgericht. De overheden zijn gecreëerd destijds om stabiliteit te creëren, om balans te creëren.
Orde.
En dat doen ze. En ze hebben nu dus gewoon krachtigere tools om dat te doen. Alleen dan krijg je wel steeds meer een gat tussen de regerende mensen en de mensen die in de bevolking zitten.
Ja.
En op een gegeven moment wordt het gat zo groot dat er een disconnect ontstaat. En dat is er denk ik al. Waardoor de systemen niet meer praten met elkaar. En dan stort het in.
Ja.
En dan komt er een nieuw systeem, wat bottom-up is.
Wat ik nu... Ik haal even wat dingetjes bij elkaar. En ik weet niet of dat een plaatje is. Maar je had het net over golven. En een van die eerste golven had ook te maken met agriculture.
Ja.
Dus met veehouderij. We zitten nu in een tijd waarin we de ontwikkeling van de CBDC zien aankomen. Dus de digitale euro. Maar een digitaal paspoort is in ontwikkeling. Zo zijn er, AI gaat steeds verder. Dus het lijkt alsof straks alles digitaal wordt. Betalen, werken, noem maar op. En tegelijkertijd zien we ook, of zie ik een tendens waarbij boeren worden onteigend. Vissers, die worden de oceanen uitgejaagd. Dus agriculture, golf 1, waar jij het over hebt, lijkt te worden bedreigd. En het lijkt ook alsof die digitale ontwikkeling daarmee te maken heeft.
Ja, dat klopt. We hebben nu natuurlijk tools om technologieën om dingen veel efficiënter en beter te doen. Als je kijkt naar hoe landbouw wordt gedaan, ik ben helemaal voor de boeren, maar als je kijkt hoe vervuilend het is en hoe we ons land misbruiken met monoagricultuur en dat soort dingen, dat kan veel efficiënter en veel beter. Maar we blijven vasthouden aan het oude. En dat is het probleem. Wat ik niet heb verteld is dat elke golf ook overheen komt met een laag uit de Maslow-pyramide. Abraham Maslow was een professor die deed onderzoek naar hoe we in onze behoeften voorzien. Nou, die onderste laag die gaat over eten, ja, warmte, energie voor planten, dat soort dingen, basisprincipes. Ja, primaire behoeftes. En die hebben we met technologie natuurlijk destijds geautomatiseerd. Alleen dat is niet meer van deze tijd. Dus we zullen de technologie die we nu hebben, zullen we ook op de onderste lagen van de samenleving moeten gaan toepassen. Dus een overheid is eigenlijk niet meer van deze tijd. Een bank is niet meer van deze tijd. Agricultuur zoals we het nu bedrijven is denk ik gewoon niet meer van deze tijd. Dus we moeten denk ik die lagen moeten ook gaan herstructureren. Alleen het grote probleem wat er nu is dat de mensen die nu aan de macht zijn, die denken van hé, die zien dat ook. En die zijn dat aan hervormen, maar ze zijn dat weer vanuit een gecentraliseerd perspectief vanuit een hiërarchisch.
Op dezelfde manier, ja, met dezelfde mindset.
Ja. Ja, want alle problemen die we denk ik hebben, denk ik bijna alle problemen die we in onze maatschappij hebben, zijn het gevolg van hiërarchisch gecentraliseerd denken. En dat is nou juist het grote probleem. En nu proberen ze die hele onderste lagen te herbouwen, maar wel volgens hun manier van denken. Dus top-down. Ja. Ze zitten in de top van allemaal piramides van bedrijven en grote instituties. En ze proberen het nu opnieuw her te bouwen. En dat is denk ik de grootste fout die er wordt gemaakt. Want daarmee behoud je eigenlijk alle problemen. Dus ongelijkheid, armoede, dat soort zaken. Dus we moeten die lagen wel herbouwen, maar dan vanuit eigen initiatief. Dus we moeten zelf...
Vanuit de burger zelf
moeten we agricultuur op een andere manier gaan doen met behulp van technologie. Die 15 minuten steden hebben ze het over. Hè? Heel verschrikkelijk als dat opgelegd wordt. Maar is in het lichaam doen we precies hetzelfde. De natuur is global, noemen we dat. Dus informatie wordt globaal gedeeld, maar lokaal wordt het probleem opgelost. Ja. Dus een cel die gaat niet helemaal hierheen reizen en weer terug om zijn spullen te krijgen. Dat gebeurt ook allemaal in kleine gebiedjes, zeg maar.
Ja.
Dus het idee daarachter is helemaal niet zo raar. Alleen als dat top-down wordt opgelegd...
Als het je wordt opgelegd,
ja,
wordt
het dat is het grote probleem.
Ja.
Net als met een CDBC, een digitaal geld. Ik betaal alles al digitaal. Prima. Maar dat is een centraliseerd systeem. Nog centraler dan ons huidige systeem, zeg maar. Omdat ze straks met wat ze nu willen doen, eigenlijk al de tussenlagen met banken en subbanken eigenlijk allemaal willen bypassen en meteen naar een centrale bankachtig iets gaan. Een wereldmunt, een wereldgezondheidssysteem, een wereldgovernment. Dus ze willen eigenlijk die piramide nog centraler maken. En we moeten daar wel heen. Maar niet vanuit een top-down perspectief. Dus ik ben tegen, maar ook weer voor wat er gebeurt. En daarom denk ik ook van ja, het gebeurt nu. Zij zetten deze beweging aan. Ze gaan hem waarschijnlijk niet afmaken. Want halverwege wordt de pijn zo groot dat mensen zeggen, wacht maar, ik ga het zelf wel doen. En dat zie je natuurlijk nu gebeuren. Er ontstaan allerlei kleine olievlekjes met initiatieven. Om gezondheidszorg anders aan te pakken. Om educatie anders aan te pakken. Om ons voedsel anders te verbouwen. Om energie anders op te wekken. Decentraal. En dat zijn allemaal decentrale. Hè, Bob de Witt is met Society 4.0 bezig. Waar dat allemaal bottom-up wordt. En dat zijn allemaal losse olievlekjes. Maar die worden groter en groter. Op een gegeven moment raken die elkaar. En dan krijg je een systeem wat als een alternatief kan bieden. Voor wat we nu hebben opgetuigd met ons alle afgelopen eeuwen. Dus dat is wat er gaande is. En ik denk gewoon dat we door die fase heen moeten gaan. Dus die mensen die dat nu doen. Wat we ook van ze vinden.
De volgens mij, het nu over de overheid,
ja, regering, machthebbers. Ik denk regering hebben niet zoveel macht. Maar wat daarboven zit, de echte machthebbers. Die doen dit en die vervullen een rol binnen het hele proces. En die rol is nodig, want wij zelf doen het niet.
Nee.
Mensen kopen gewoon euroknallerkip omdat het een euro goedkoper is. Maar die gaan niet biologisch of die gaan niet stoppen met vlees. Zeg maar. Of we stoppen niet met benzineauto's als de benzine nog heel goedkoop is. Zeg maar. Dus het moet eerst duur worden, het moet eerst pijn zijn om te zeggen, oh, misschien moeten we dat anders gaan doen.
Ja.
Misschien moet ik zonnepanelen op mijn dak leggen. Moet ik zelf gaan. Dus die pijn die nu wordt gecreëerd, creëert een bewustzijn. En dat bewustzijn gaat met nieuwe oplossingen komen. En die zullen vooral bottom-up zijn. Maar we zullen door een soort diep dal heen moeten. Omdat we gewoon een 180 graden draai gaan.
We moeten eerst heel oncomfortabel worden.
Ja, ja.
Pijn ervaren voordat iedereen individueel bij zichzelf zegt van oké, ik wil dit niet meer, iets moet anders.
Ja.
En dat je ownership en verantwoordelijkheid gaat nemen en dus zelf die veranderingen teweeg gaat brengen.
Ja, ja, ja. En die pijn die gaat, die moet heel groot zijn. Want als ik gewoon kijk naar hoe de natuur is, dat stel dat dit de lijn van de natuur is, hoe we het zouden moeten doen, zitten we bijna 90 graden of 180 graden, zijn we het op een andere manier bezig. We zijn niet vanuit ons hart bezig, we zijn vanuit ons hoofd bezig. Dus het gat is zo groot dat er wel zoveel pijnbewustzijn moet ontstaan om dat weer, die twee weer te alignen. Dus ik denk echt dat er echt flinke crisis aankomen. Als je naar het nieuws kijkt, ook al of social media, ja, je ziet het gewoon ontvouwen. Het is gewoon het een naar het ander systeem wordt lam gelegd, al dan niet bewust, om die transitie te maken. Dus ik denk dat mensen zitten in zo'n slaapwereld, die zitten in zo'n droomwereld. En we moeten eruit wakker geschud worden en denken, holy shit, moet ik zelf wat gaan doen? Moet ik zelf verantwoordelijk nemen? Moet ik zelf initiatief ontplooien? Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ja, maar dat moet toch.
Ja.
Anders krijg je de wereld die ze nu aan het optuigen zijn, zeg maar.
Ja, je hebt het deels over een transitie en over een verandering, een nieuwe golf. Over 3-4 jaar dat er een kantelpunt zou zijn. Ja. Waar gaan we naartoe?
Waar gaan we naartoe? Op korte termijn denk ik dat het een hele vervelende situatie wordt waar we in terechtkomen. Maar die is nodig om, je moet eerst vloeibaar worden, wil je kunnen veranderen. Ik maak vaak de vergelijking met een rups die je verandert in een vlinder. En de rups die eet het einde van zijn leven, eet hij 200 keer zijn eigen gewicht. Heel groot, heel dik. Kijk daarbij vanuit zijn eigen perspectief alleen maar. Als ik eerder bij het plaatje ben dan jij, heb ik gewonnen.
Ja.
Heel erg egocentrisch.
Ego, ja.
Lokaal, bewustzijn. Niet denken van, er is een grotere wereld, zijn er andere mensen. En op een gegeven moment zie je dat die rups wordt 200 keer zijn eigen gewicht. Die wordt helemaal hard, die hangt zichzelf aan een zijde draadje op en die komt in een soort cocon. En dat is eigenlijk de fase waar we nu in zitten. We waren die rups. We hebben ons 200 keer onszelf volgegeten. Consumptiemaatschappij.
Ja.
En het heeft een doel omdat die rups een buffer opbouwt om in de transitieperiode te kunnen overleven. Dus die geen buffer heeft, is die na een paar dagen in die cocon dood. Wat gebeurt er? Die rups die wordt van binnen helemaal vloeibaar. Wordt een grote chaotische soep van cellen in die cocon. En dat is precies wat nu in onze samenleving gebeurt. Dus die buitenkant die wordt steeds harder. De overheid, de autoriteit en technocratische samenleving, die wordt steeds meer rigide. Maar die binnenkant wordt een grote chaos. En wat je ziet is dat daar nieuwe celletjes binnen die soep ontstaan. En dat noemen ze imaginary cells. En dat zijn cellen die hebben al de blauwprint van de vlinder. Dus die weten al wat het DNA van die vlinder wordt.
Wat het kan worden.
En die worden eigenlijk door de rupscelletjes die nog allemaal rups gedragen en zijn, worden die afgemaakt. Want ja, dat zijn allemaal mensen met rare ideeën die rare vragen stellen en kritisch zijn ten opzichte van het systeem.
Het is een beetje als wat er nu gebeurt.
Precies waar we in zitten. En die cellen worden gewoon afgemaakt. Die worden monddood gemaakt. En dat gebeurt steeds vaker, waardoor die cellen eigenlijk op steeds meer plekken ontstaan. En die cellen gaan netwerkjes vormen. Eerst clusters van netwerken, daarna gaan die clusters ook verbinden. Precies hetzelfde wat er nu ook gebeurt in de maatschappij. En op een gegeven moment gebeurt er iets heel heftigs in die cocon. Er komt een soort triggermoment, een kristallisatieproces, waarin een thermische of een elektrische trigger, waardoor er iets gebeurt waardoor er eigenlijk heel veel cellen afsterven. Die kunnen de stap van rups naar vlinder niet maken. En de cellen die een beetje halverwege zaten, die klampen zich dan vast aan de imaginary cells en denken van, volgens mij gaat deze vlinder hopelijk vliegen, dus we gaan daarin mee. En dan moet die vlinder nog uit die cocon breken. En die vlinder heeft die tijd en die kracht, die tijd nodig om kracht op te bouwen, om sterk genoeg te worden om straks te kunnen vliegen. Dus als je die cocon nu al weghaalt, dan vervalt de samenleving in chaos. Zeg maar.
Ja.
Dus die overheden die hebben een doel, die zijn die cocon, die houden de binnenkant veilig, zodat ze de transitie halen, zeg maar. En aan het eind breekt die cocon gewoon open en blijkt een heel dun laagje te zijn. Want als je alle leiders van de wereld kun je in één voetbalstadion zetten. Dus het is een heel dun laagje. En dan breken we uit en dan gaan we richting de groeibehoeften, richting persoonlijke ontwikkeling, dat soort zaken. En daar gaan we heen als maatschappij. Maar goed, we moeten wel eerst die tijd in de cocon zien te overleven.
En hoe ziet die nieuwe tijd er dan uit?
Die nieuwe tijd, die ziet eruit.
Uit die cocon zijn.
Als we uit de cocon zijn, zijn we veel meer de vlinder. Dus we zijn ongebonden. We zijn vrij. We kunnen onze passie volgen. We gaan in organisaties werken die net als de natuur werken. Zwermen van individuen, van mensen die met elkaar samenwerken. Net als zwermen van vissen en zwermen van vogels. En die zwermen zorgen ervoor dat ieder individu mensen om zich heen krijgt die jouw zwaktes invullen. Die jou kunnen helpen. Dus de ene is goed in marketing, de andere in sales. Die is goed in programmeren. En zo krijg je mensen om je heen die jou in je kracht zetten. Waardoor jij kan doen waarvoor je hier bent. En dat geldt voor iedereen in de zwerm, zeg maar. De natuur heeft dat al lang opgelost. Alleen wij zitten nog in de piramides te klooien.
Ja.
Maar goed, dan gaan we dat inzien. Dus we gaan naar vloeibare organisaties. Niet in de vorm van grote betonnen gebouwen waar mensen in zitten. Maar vloeibare zwermen met holografische technologie. Kunnen we elkaar zien of je nou in Australië of in weet ik veel waar zitten. We kunnen met elkaar praten alsof we hier zitten, zeg maar. Het voelt ook hetzelfde.
Dus niet via een scherm, maar gewoon echt dat je lichaam geprojecteerd wordt.
Technologie gaat uiteindelijk verdwijnen, denk ik. Het gaat steeds meer met licht. Optisch, fotonisch gaat dat werken. Waardoor we straks gewoon iemand zien zitten. En dat voelt exact hetzelfde en het ziet hetzelfde uit. En daarmee ga ik afvragen, zitten we al niet in een groot hologram? Ik denk van wel, maar goed. Dat geeft, denk ik, een wereld waarin we gedreven worden door persoonlijke ontwikkeling, door persoonlijke groei. En waar het gaat om ecosystemen, om verbinden, om passie, purpose, zingeving, om emotionele intelligentie. En dus al die soft human skills, waar we nu eigenlijk ons hele leven niks mee gedaan hebben, want het levert geen cent op. Onze hele economie is gefocust op hard skills. Die moeten we gaan ontwikkelen, willen wij straks relevant blijven in die economie van de toekomst. En dat wordt een samenleving waar de overheid niet meer een los entiteit is, maar wij zijn de overheid. Net als dat bij Bitcoin, de bank is het algoritme. Dus de zekerheid, het vertrouwen wordt door het algoritme verzekerd, zeg maar. En dat gaan we straks ook krijgen binnen die zwermen. En die zwermen, dat kunnen zwermen zijn die producten maken, die diensten maken, maar ook zwermen die zorgen dat in de maatschappij alles op zijn voetjes landt en dat goed gebeurt, zeg maar. Dus een veel natuurlijkere, veel organischere samenleving, waarin technologie eigenlijk naar de achtergrond verdwijnt. Uiteindelijk wordt technologie wat we nu ook al zien, hè, de eerste smartphones waren zulke dingen. Nu zijn het hele kleintjes en straks zit die in je oortje of in een dingetje. En uiteindelijk kunnen we met fotonen gewoon rechtstreeks in ons oog projecteren. Of hebben we het helemaal niet meer nodig, denk ik. Maar dus ik denk dat we nou samen...
Dan hebben we het helemaal niet meer nodig. Dus dat je gewoon de devices niet meer nodig hebt.
Ja, ja,
dus dat het onderdeel is van jou.
Nou ja, ik denk dat technologie ons een spiegel is. Die leert ons dat ze eigenlijk dingen al lang kunnen. We kunnen al gewoon met elkaar communiceren zonder telefoon of zo.
Maar komt dat dan in de buurt van transhumanisme?
Nou, transhumanisme zie ik echt... Ja, transhumanisme kun je twee kanten op doen, denk ik. Transhumanisme, een technologische kant en een spirituele kant. De technologische kant is dat je straks een chip in je hoofd krijgt en bionische adapters en dat je verbonden bent met AI en het internet. Dat zou ik een hele trieste toekomst vinden. Een hele doodse toekomst.
Want het is niet natuurlijk.
Het is niet natuurlijk. We hebben ons vereenzelvigd met het middel en niet met het doel. Dus de technologie. We worden technologie. Ik denk dat de andere kant op moet gaan. De technologie ons bewust maakt dat we gewoon telepathisch gewoon kunnen communiceren met elkaar.
Dat we spirituele wezens zijn.
Ja, weet je, geheime diensten hebben al jarenlang onderzoek gedaan dat we met remote viewing en al die dingen.
Ja.
Dat kunnen we gewoon. Alleen we moeten trainen. En met AI kunnen we straks maar allerlei subtiele signaaltjes meten die we voorheen nooit konden meten. Waardoor we gaan begrijpen hoe ons brein werkt, hoe ons lichaam werkt, hoe de natuur werkt, hoe cellen problemen oplossen. En van die AI kunnen we dan leren hoe wij problemen in de maatschappij moeten oplossen. Gewoon door te kijken, te analyseren wat die kleine subtiele signaaltjes zijn in de natuur. Je had het vorige keer over mushrooms, hoe die met elkaar verbinden. De internet of trees, een bomenbos waarin eigenlijk alle wortels en verbonden zijn met elkaar. En er wordt gewoon gehandeld in voedingsstoffen en zo. Net alsof het een beurs ding is, zeg maar. Een soort exchange platform.
Ja, nou, super intelligent.
Ja, hyper intelligent.
Ja.
Dus ik denk dat we naar een toekomst gaan waar ook de designs van dingen veel organischer zijn. Dus we hebben nu al AI's, die kunnen bepaalde apparaten designen. Dat ziet eruit als botstructuren, heel organisch. Omdat de natuur heel intelligent is in het designen van dingen. Die probeert een miljoen dingen en de dingen die werken, daar zet hij verder op in. En de rest, dat sterft af. En AI kan dat ook, virtueel. Dus we krijgen veel meer een organische samenleving. Samenleving waar het mens zijn het allerhoogst is. Dus ik denk dat je passie kunnen volgen, dat dat echt een mensenrecht wordt. Nu is mensenrecht is dat je te werken. Eten hebt en nou werken.
Werken, huur betalen, belasting betalen.
Maar dat ze echt bevrijd worden van al die dingen die moeten. Dus we gaan naar een soort basisinkomen toe uiteindelijk. Basisinkomen kun je ook weer vanuit twee perspectieven bekijken. Je kan mensen geld geven en zeggen je krijgt dat geld alleen. Als jij je QR-codetje groen is, als je je priktip gehaald en dat soort dingen. Of je geeft geld aan mensen onvoorwaardelijk, want de robots verdienen genoeg geld voor ons. En kijk maar wat je ermee doet.
Ja.
En daar hebben ze heel veel testen in gedaan. Dat is ook al lang bepaald. Ze hebben in allerlei wijken, ook in India, hebben ze de basisinkomen getest op mensen. Heel veel mensen zijn er tegen, weet ik. Maar wat hebben ze gedaan? Die mensen hebben ze geld gegeven. Wat ze dachten, die mensen gaan margaritas drinken tot ze doodvallen voor een hutje. En die gaan verder niks doen. Wat bleek? Die mensen, doordat ze geld hadden, waren hun basisbehoeften allemaal gecoverd. Dus verwarming, eten, dat soort dingen. Hoefden zich niet zorgen te maken over vandaag of morgen. Dus gingen ze denken, Wat ga ik volgende maand doen? Wie woont er eigenlijk naast me? Wat kan je eigenlijk? Hey, zullen we samen iets beginnen?
Ja. En niet meer in die, ze zijn uit die overlevingsmodus.
Uit de overlevingsmodus en in de groei- en bloeimodus. Waardoor ze het economische output van zo'n gebied ging keer 5.
Ja.
Dus het is een soort investering die doet die zich terugverdient. Maar goed, de machthebbers willen dat niet. Want dan worden mensen vrij. En zolang ze zich niet, als ze niet meer druk maken over die onderste je energierekening, hypotheek. Dan gaan mensen zelf nadenken. En gaan ze zelf dingen ontplooien. Dat wil je niet. Je wil mensen,
willen ze niet.
Willen ze niet, zeg maar.
Ja.
Dus dat is waarom dat ook nog niet door wordt geduwd. Het heeft, bijna heeft het, is het gebeurd in Amerika dat ze dat hebben uitgerold. Maar er zijn allerlei partijen die dat tegen hebben gehouden. Omdat ze gewoon, dat genie is dan out of the bottle, zeg maar.
Ja.
Dan kun je niet meer terug.
Ja.
Dus.
Oké, dus jij bent echt, je hebt zoiets van omarm het. Het is een deel van ons. Het maakt ons bewuster. Maar je hebt ook iets gezegd van de robots gaan straks het geld voor ons verdienen.
Ja.
En die doen het werk. Ik wil niet doemdenken, maar ik ga het toch wel even doen. Zit daar geen gevaar dat de robots misschien overnemen?
Wat zouden ze moeten overnemen?
Ik heb zoiets van, je kan artificial intelligence nog intelligenter maken en intelligenter maken en intelligenter maken. Maar wat als het straks dan zelf gaat denken en dingen gaat doen die je eigenlijk niet wil?
Ja, ik vergelijk altijd AI in de cloud met de neocortex brein in ons hoofd. Die heeft het leven van cellen niet moeilijker gemaakt, maar juist beter. Want doordat we een AI in ons hoofd hebben, kunnen we ons beter aanpassen. Kunnen we beter overleven. Kunnen we beter voeding pakken. En kunnen we voor het hele organisme, voor de hele samenleving van cellen, wordt het beter.
Ja.
En AI gaat datzelfde doen. Ik denk in het begin gaan wij gezien dat AI wordt misbruikt. Dat zien we nu al. Maar dat heeft zulke grote gevolgen dat we daar net de atoombom. Ik denk dat het krachtiger is als de atoombom AI. Dat zegt Elon Musk ook. Waardoor we er zo van schrikken van wat voor effect het heeft op onze samenleving. Dat we daar op een hele bewuste manier mee gaan ontwikkelen.
Maar daar zeg je wel wat, hè? En Elon Musk, dat AI misschien wel krachtiger is dan een atoombom.
Ja, ja.
Dus die kracht, dat kan ook echt heel angstig zijn. Waar zit dat hem in dan?
Die systemen censuur, als je nu kijkt naar ChatGPT. Die genereert voor iedereen teksten en antwoorden. En die teksten komen op websites en die komen in filmpjes. Maar al die teksten zijn dus behoorlijk woke, schijnt. Hè? Dus Elon Musk is nu met een anti-woke chatbot bezig. Dus die uitkomst van die chatbot, dat antwoord wat hij genereert, heeft een bepaalde polarisatie. Politiek gezien, over het hele transgender gebeuren, over al die dingen zit een bepaalde voorinstelling in, zeg maar. Waardoor alle content die straks op websites staan, die door dat systeem worden gegenereerd, allemaal daar een echo van zijn.
Ja, ik krijg eigenlijk een eenzijdig beeld.
Ja, maar op gigantische schaal. Ja. Veel groter dan voorheen. Extreem. Want ik denk dat over 5 jaar de helft van het internet zo AI gegenereerd. Plaatjes, beelden, video's, alles. Dus dit is een soort katalysator die vervuild is met het oude gedachtegoed. Dat vind ik hele gevaarlijke dingen. Dus dat de algoritmes die we maken zijn geïnfecteerd door het ouderwetse denken. Door het hiërarchische, ego-achtige denken. Dus ik denk dat we een vrij abrupte overgang hebben. Daarom is het ook meestal halverwege zo'n golf is het crisis op allerlei vlakken. De agriculturele revolutie ook. Dat is één groot bloedige crisis geweest, zeg maar. En dat zie je in de industriële revolutie ook. Mensen hadden vrije tijd na de industriële revolutie niet meer. Dus er gaat best wel wat grote schokken, zeg maar. En die schokken creëren bewustzijn, waardoor we de volgende golf weer anders gaan inrichten dan de huidige. En aan het eind krijgen we een systeem waar een soort real-time feedback loop in zit. En die feedback loop gaat ervoor zorgen dat we heel snel kunnen leren. En dat we dus eigenlijk alle nadigheden worden uitgefilterd. En datzelfde als dat je een kind wil leren. Je kunt vertellen hoe je moet fietsen, maar je kunt beter gewoon erop zetten en laten vallen. En dan leert hij het snelst. En dat is voor de mensheid ook. We moeten lijden, we moeten pijn ervaren waarvan we leren. Waardoor we dingen anders gaan doen in de toekomst dan we nu doen. Waardoor we de goede kant op gaan. En dat zie je nu als je kijkt naar alle startups die er nu aankomen. Die bouwen social media platformen vanuit een decentraal gedachtegoed. Dus niet waar Mark Zuckerberg achter de knopjes zit of een of andere overheid. Het geldsysteem wat nu gemaakt wordt, de hele crypto's hebben natuurlijk proberen de nek om te draaien. Maar eigenlijk de intentie ervan is een decentraal transactiesysteem waar we waarde kunnen uitdelen. Zonder dat er tussenpartijen zitten die macht hebben of bepalen dat jij wel of geen lening krijgt of een hypotheek.
Ja.
En zo zie je dat al die nieuwe technologieën worden eigenlijk gemaakt vanuit dat gedachtegoed. Omdat we in deze golf hebben gezien hoe het misbruikt kan worden door gecentraliseerde macht. Dus die gecentraliseerde macht zal steeds minder grip krijgen op die nieuwe technologieën. Waardoor uiteindelijk dat nieuwe het oude gaat vervagen en gaat vervangen. En daar horen banen en bedrijven en dat soort dingen bij die mee gaan omvallen.
We zitten nu in de zesde golf, halverwege de zesde golf. Ja. Dus er komt nog een zevende golf. Ja. En dan? Is het dan klaar? Is dat de eindtijd?
Nee.
Is,
Nou ja, dat voor aarde hier misschien wel, is een goeie. Die 7 golven die komen niet alleen tussen biologische organismes en technologische organisaties voor, die parallellen. Maar die gebeuren eigenlijk op elk fundamenteel level van ons universum. Daarom hebben we 7 kleuren licht. Als je terugkijkt naar de universele dingen, je hebt 7 families van subatomaire deeltjes. Je hebt 7 families van atomen. Hè? Ons periodiek systeem bestaat uit 7 verschillende families. De atomen aan het begin hebben 1 elektron. De atomen aan het eind van die familie hebben 7 schillen van elektronen. Ja. Dus die patronen zitten overal in. Ook op molecuulniveau, op organisme, op celniveau, organismeniveau en organisatieniveau.
Geluid, muziek.
Muziek, hè? Je hebt een octaaf, dat zijn 7 noten. En de achternoot is de eerste noot van de volgende octaaf. Ja. En zo zie ik het eigenlijk ook. Dus we zitten in een soort toetsenbord, een soort keyboard. En we gaan steeds hoger. En daarna krijgen we een herhaling van dezelfde toon, alleen op een hogere frequentie, op een hogere complexiteit. Dus de laatste 7 golven, dat waren enkele celletjes tot een samenleving van cellen die wij mens zijn. Wij zijn gewoon een samenleving van biljarden cellen die in harmonie met elkaar leven. En nu zijn we weer 1 celletjes, maar dan sapiens, die datzelfde proces weer doorgaan. En aan het eind van die 7 golven zijn wij 1 groot lichaam, de aarde, met alle mensen daarop verbonden als 1 groot organisme. En dan gaan we datzelfde doen, maar dan op galactische schaal. Dus we gaan naar Mars, andere planeten, en dan gaan we ook weer al die 7 golven door, maar dan op universeel bewustzijnniveau, zeg maar. Dus daardoor zie je het bewustzijn wordt nu van individu naar aards bewustzijn. Dan gaan we van aards bewustzijn naar planetair bewustzijn. Ja. En dan misschien wel naar sterrenstelsel. Maar die 7 golven die gaan steeds sneller.
Qua tijd. Dat de tijd korter wordt.
Ja, dat is exponentieel. Dus als je naar de agriculturele revolutie, die heeft 12.000 jaar geduurd. De internetgolf 20 jaar. De golf waar we nu in zitten, AI, duurde maar 9 à 10 jaar. En de holografische golf nog maar 5 jaar. Dus we komen rond 2030, 35 komen uit. En dan zouden we heel moeten zijn.
30 hoor ik er meer. Ik hoor die datum zo vaak, 2030.
Daar is een reden voor dat die datum overal langskomt.
Ja.
Omdat dan eigenlijk, als ze dan niet de boel onder controle hebben, dan is de genie out of the bottle. En dan ligt de macht niet meer bij de machthebbers, zeg maar.
Dus de machthebber probeert er nu eigenlijk alles aan te doen om in 2030 nog steeds de macht te hebben.
Erop of eronder is het gewoon nu. Ja.
Oké. Okay.
Ja, ja.
En dat zijn de machthebbers. Ik sta aan de andere kant, jij staat aan de andere kant. Wat kunnen wij dan doen tot 2030?
Nou ja, niet bang zijn voor technologie. Omarm het, maar omarm wel de juiste technologie. Dus kijk, als je met digitaal geld aan de slag wil, ga niet naar een CDBC, maar kies voor alternatieven. In de cryptowereld. En dan kijkt er niet naar crypto's die alleen maar worden gebruikt om te speculeren, om winst te maken, maar waar echt een goed gedachtegoed achter zit. Cardano, Bitcoin zijn gemaakt om de macht weg te halen bij instituten als banken en overheden.
Ja.
En om zelf die macht te hebben. En zo zijn er voor allerlei toepassingen, social media netwerken, allerlei toepassingen en apps zijn er platformen die met een bepaalde intentie zijn gemaakt. En die intentie is heel belangrijk. Dus kies voor een platform waarin zuivere mensen zitten, zuivere ideeën. En dat kun je natuurlijk niet altijd controleren. Je weet niet wie daar allemaal achter zit. De Telegram was bijvoorbeeld zo'n platform waar mensen dachten, dat is veilig. Maar goed, de baas van Telegram zit ook gewoon weer bij het World Economic Forum. En die schuift ook weer aan bij al dat soort dingen.
Ja.
Dus dat is een lastig iets. Maar ik denk dat we continu moeten zoeken naar wat is pro-mens? Wat is pro-mensheid qua technologie? En daar moeten we voor kiezen. Niet pro-oude elite macht hebben. Het oude systeem in stand te houden. En daar kun je elke dag een keuze in maken. Dus ik denk als je technologie van je afhoudt en denkt, het is eng. Ja, dan gaan de elites ermee vandoor. Die zeggen, dankjewel, wij gebruiken het lekker wel.
Ja.
Dus je kunt het aan twee kanten gebruiken. Het is neutraal. Stop je de goede intenties in of stop je de negatieve intenties in? Ik denk dat we voor die kant moeten kiezen. En dat massaal moeten omarmen. Want het is gewoon iets natuurlijks in mijn ogen. Net als de biologie. Als de cellen tegen biologie hadden gezegd van, biologie vind ik maar eng en daar gaan we niet aan meedoen. Dan was het nooit tot een lichaam gekomen, wie we nu zijn.
Ja.
Dan was de evolutie gebleven bij een paar celletjes die vrolijk ronddwarrelden in de oceaan. En dat lot staat ons ook te wachten. Dus als wij niet dat omarmen, dan vervallen we in chaos.
Ja.
Dus die cellen in die cocon niet een vlinder gaan bouwen, dan verrot het gewoon.
Want die technologische ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met onze groei.
Ja. Wij zijn ook technologie. Ons lichaam is ook dus biotechnologie. Ja. We hebben nu een andere soort van technologie. Maar het is maatschappelijke, sociale technologie die we nu hebben. Die mensen verbindt over duizenden kilometers en mensen laat samenwerken.
Ja.
Als je het daarvoor gebruikt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen technologie vanuit dat perspectief gaan zien. Het is iets evolutionairs. Het is iets wat ons kan samenbrengen en ons kan helpen om in ons kracht te zetten. En als die technologie en die voorwaarden voldoet, gebruik het dan. Als het wordt gebruikt om mensen uit elkaar te polariseren en om mensen verslaafd te maken aan een tijdlijn zodat ze niks anders meer doen, niet hun passie meer volgen, verre van blijven. En dat Dat gaat al, dat gebeurt al natuurlijk. Maar we kunnen dat versnellen door heel bewust die keuze te maken. Mensen bewust van te maken om die keuze elke dag weer te maken.
Ja, keuze voor de juiste platform.
Voor de juiste platformen, voor de juiste intenties. Ja. De juiste oplichters, wat voor mensen zitten erachter? Wat zijn hun intenties? Wat zijn investeerders erachter? Dat wil je niet bij elk platform wel uitzoeken. Maar de hele nieuwe golf die eraan komt, hele Web 3. Web 3.0 is eigenlijk een nieuw web wat niet meer op centrale servers in de cloud staat. Bij een Amazon of een Google of een Facebook. Maar wat op computers van de mensen zelf staat en wat met elkaar verbindt. Dat kon 10 jaar terug niet. Daarom hebben we een Facebook. Maar het kan nu wel. En dus Facebook heeft ons gebracht waar we zijn. Maar het gaat ons niet verder brengen. En zo is het met al die technologieën. Banken, overheden hebben ons gebracht waar we nu zijn. Maar het gaat ons niet naar de next level brengen. Dat moet technologie met een ander bewustzijn worden gemaakt.
En wat hebben we allemaal individueel nodig om die stap te kunnen zetten?
Ja, dat is een hele goeie.
Tot slot.
Waar ik zelf op mee bezig ben, is gewoon persoonlijke ontwikkeling. Gewoon, wie ben ik eigenlijk? Op een gegeven moment kom je in een positie in je leven dat je allemaal dingen doet. En dat is omdat je keuzes hebt gemaakt in het verleden. Of je ouders, of je bent gepusht in de richting. Of je bent bepaald werk gaan doen omdat je een bepaalde opleiding hebt gedaan. Maar heel weinig mensen zijn echt met hun passie bezig. Echt bezig van waar ze blij van worden. Waar hun hartje sneller van gaat kloppen. Waar hun oogjes van gaan twinkelen. Ik denk dat mensen op zoek moeten gaan naar dat. Want als je op zoek gaat naar dat, ga je meer naar je hart luisteren. En als je meer naar je hart luistert, ben je veel meer verbonden met het veld, alles. Met het collectief. Ja. En doe je dus dingen die nodig zijn voor dat collectief. Zolang we in ons hoofd zitten, doen we dingen die te maken hebben met schaarste, met geld verdienen, met beter rijker worden, een gat vullen wat niet te vullen is aan de binnenkant. Maar zodra we veel meer naar het hart gaan luisteren en gaan doen dingen die we echt leuk vinden en vinden dat moeten gebeuren, gaat die maatschappij veel meer de natuurlijke kant op, omdat wij meer natuur worden. En we zijn natuurlijk zo geconditioneerd sinds de industriële revolutie dat we eigenlijk robotjes zijn geworden.
Ja.
Op school al.
Ja.
Niet zelf nadenken, gewoon protocollen volgen, niet met elkaar praten, niet samenwerken, allemaal stil zijn en je eigen dingetje doen. Om straks maar in een cubicle te zitten binnen een corporate waar je ook niet met je buren praat, maar gewoon je eigen dingetjes doet en niet nadenkt en vooral protocollen volgt. Dus we zijn tot robots gemaakt, dus we moeten nu ontrobotten.
Ontrobotten.
En daar gaat een robot voor zorgen, want robots gaan die taken overnemen. We zien onszelf als een ui. En al die schillen worden afgepeld. Dus je dacht dat je een accountant was. Maar ja, nu kan een algoritme dat ook. Je dacht dat je dat was. Of dit.
Moet je meer janken.
Ja, nou goed.
Hoe meer je eraf gaat.
Maar je komt steeds dichter tot de kern.
Ja.
En ik denk voorzien ook een identiteitscrisis. Want mensen hangen zich op aan een bepaald beroep.
Ja.
Status, auto, huis. Maar wat als dat straks door robots wordt afgepeld? Dat een robot beter een advocaat is dan jij. Of een betere dokter dan jij. Of een betere, weet ik veel wat, een auteur of schrijver. En wie ben je dan nog?
Ja.
Dus ik denk dat we steeds meer naar binnen worden gedwongen door die technologie. En steeds meer naar binnen gaan kijken. En dat is oncomfortabel. Zoals een schaduwkant, die zien we liever niet. Maar door het te zien, omarmen we het, worden we er bewust van en mag het er zijn. En dan zie je ook dat de maatschappij als geheel daarin meegaat, zeg maar. Want wij zijn de maatschappij. Ik zag pas een mooi bord van omdenken. Je staat niet in de file, je bent de file.
Oh ja.
Je zit niet aan de maatschappij, je bent de maatschappij. Dus wij zijn een onderdeeltje van die file, een onderdeeltje van die maatschappij. En die maatschappij kan niet veranderen als jij niet verandert.
Nee.
Dus ik geloof echt dat we naar binnen moeten gaan en handschoenen aandoen en het vervelende werk moeten doen. Gewoon zeg maar, die binnenkant opruimen. En als we dat doen, zullen onze intenties zuiverder worden. En dus de platformen die we bouwen worden zuiverder en hoe we het gaan gebruiken. En dus een soort sneeuwbaleffect, zeg maar.
Ja.
Het is niet de makkelijke weg, maar wel de enige, denk ik.
Het is niet de makkelijke weg, maar uit jouw verhaal haal ik er dus ook uit dat we dus eigenlijk als mens elke keer in een golf op zoek zijn naar meer groei. En dat op het moment dat we een golf hebben afgemaakt, dan merken we eigenlijk van oké, dit werkt heel goed, maar dit werkt niet zo goed.
Het is hetzelfde als de hele consumeergedachte, zeg maar. Je koopt iets en dan ben je even blij. Maar je komt heel snel achter van, ik moet eigenlijk toch iets nieuws hebben.
Ja.
Of nog groter. En maatschappelijk hebben we dat ook. Dus we hebben een behoefte geautomatiseerd. En we dachten, ik dacht dat dat de behoefte was waar we het voor deden. Maar kennelijk zit er nog een behoefte boven. En dan gaan we naar die behoefte erboven. Die automatiseren we ook. En die bovenste behoefte in de Maslow-pyramide gaat over transcendence. Dus opgaan in het grotere geheel. Het gaat over self-actualization, persoonlijke ontwikkeling. En dat is de bovenste behoefte. Dat is 7. En daarboven heb je 8 zitten. Maar dat is eigenlijk alweer het puntje naar de volgende. Dat gaat over transcendence. Dus als je al die behoeften hebt voldoen.
Transcendence. Hoe kan ik dat vertalen in het Nederlands?
Ja, opgaan in het grotere geheel eigenlijk. Dus dat je het belang van je naaste net zo belangrijk is als je eigen belang.
Ja.
Waardoor jij dus een celletje wordt in een groter geheel. En dat hebben we nodig straks om ook weer een celletje, een sapien te worden in het grotere geheel, zeg maar.
Dus wij zijn eigenlijk, we beginnen allemaal in die onderste laag van die piramide.
Ja.
En we willen dus eigenlijk, die beweging maken naar boven, naar de bovenste laag van de piramide.
Technologie dwingt ons om dat te doen eigenlijk. Want we zijn in het begin alleen met die onderste behoefte bezig. En toen dat geautomatiseerd werd, dachten we, oh, er zit ook een behoefte boven.
Ja.
Om infrastructuur aan te leggen, te verbinden en dat soort dingen. Oh, die moeten we ook vervullen. Toen kwamen we erachter dat er boven ook nog een behoefte zit. En zo zijn er 7 lagen van behoeftes, zeg maar, in die Maslow-pyramide. En de 8e is eigenlijk, dat is de eerste noot van de volgende octaaf. Die gaat over transcendence. Dus als we al die behoeften hebben voorzien, dan zijn we klaar om op te gaan in het grotere geheel.
Dan gaan we naar een nieuwe cyclus op een hogere frequentie.
Ja, ook weer 7 golven, maar op veel grotere schaal, veel grotere snelheid. Waarbij wij op aarde als 1 organisme, net als wat wij in 1 organisme zijn, ons organiseren. Dus dat betekent wat sommige religies vrede op aarde noemen, of het lichaam van God, of geef het maar een naam. Maar dat we als 1 groot geheel zijn, er is harmonie. En dus dat er harmonie tussen de cellen in ons lichaam is. Want als die ruzie of oorlog gaan maken, dan word je ziek, dan ga je dood. Dus dat is iets wat eraan zit te komen. En we zitten...
Verlichting.
Ja, verlichting.
Nou, dan zeg je dus eigenlijk, technologie is een route naar verlichting.
Ja. En niet op de manier dat je je smartphone gebruikt om er verslaafd aan te raken, maar omdat het ons bewust maakt van iets, zeg maar. Het is een spiegeleffect, een versterker. Dus je stopt er iets in en het komt er versterkt uit. En dat krijg je terug. En vroeger duurde die cyclus heel lang. We hebben er 70, 80 jaar over gedaan om erachter te komen van, hey, als we plastic in de oceaan doen en de vis eten, dat komt uiteindelijk in ons lichaam en worden we er ziek van.
Ja.
Nou, die feedbackloop gaan we nu stoppen, want dat is niet het voordeel van de mensheid. Maar met AI kan zo'n cyclus maar een dag duren of een paar uur. Dus als we iets verkeerd doen in zo'n AI, kan dat gigantische maatschappelijk effect hebben de dag daarna. Of dezelfde uur nog, zeg maar. Dus die feedbackloop wordt veel korter. En hoe korter een feedbackloop is, hoe sneller we leren. Als individu, maar ook als collectief. En dat is nu, zeg maar, door AI en zeker door holografische technologie straks, gaat dat in een gigantische stroomversnelling. Dus dat betekent, als je iets fout doet, als je een bal gooit, dat je een bam keihard teruggekaatst krijgt in je gezicht. En dat doet pijn. En dus dat doe je niet meer. Dus we leren van die feedback loops die technologie ons geeft. Leren we als mens om geen stoute dingen meer te doen, zeg maar. Die niet in het voordeel zijn van het collectief. Ja. Dat zie je nu heel duidelijk. Er komt steeds meer afkeer van grote organisaties die winsten en bonussen uitkeren. Die bank, die SVB-bank die omgevallen is, bleek dat de directie een paar dagen ervoor nog miljoenen aan aandelen had verkocht, zeg maar. Maar ook alle bonussen nog eventjes uitgekeerd. Enkele uren voordat die gestopt was. Mm-hmm. Dus je ziet dat maatschappelijk komt daar steeds meer weerstand tegen dat soort excessief gedrag, zeg maar. Omdat we het nu zien. Het wordt open, het wordt transparant. En door technologie wordt dat allemaal transparant. Door Twitter weten we nu dat soort dingen gebeuren. Maar door het nieuws zie je het niet. En dus diezelfde technologie die in de goede handen zorgt ervoor dat wij er bewust worden van dingen. En daardoor erop gaan acteren. En als collectief zeggen, dit willen we niet. We willen meer naar die kant. Of juist meer naar die kant.
Oké, dus techniek is een manier voor ons mensen om bewuster te worden van onszelf, om zelfs te groeien naar een hoger bewustzijn.
Ja.
Onlosmakelijk verbonden aan menselijke evolutie. We hebben het nodig.
Ja.
En je zegt, wees er niet bang voor, maar kies wel de juiste platformen.
Ja, leer ogen ontwikkelen of een kijk ontwikkelen naar technologie van, hey, vanuit welke intentie is dit ontwikkeld?
Ja.
En ik weet niet of mensen die documentaire op Netflix hebben gezien, Social Dilemma.
Ja.
Het is erg leuk om te kijken, omdat je dan ziet van hoe zo'n platform eigenlijk werkt. Het gaat helemaal niet om jou en je vrienden. Ja. Nee, het gaat om jouw lees te lurken met data en dat verkopen aan de hoogste bieden. En dat is bij Google en bij dat soort dingen allemaal niet anders. En er zijn dus partijen die, er zijn er nog niet heel veel, zijn er wel heel veel, maar niet heel groot nog, die dus vanuit een ander initiatief die technologie ontwikkelen. Ja. En als we die omarmen, kunnen die net zo groot worden als een Google. Of groter nog.
Ja, dus die moeten zien te vinden en ondersteunen.
Ja, en als het er is, delen met anderen. Van, joh, ik zit hier en zullen we via dit platform dat gaan doen. En dan zie je natuurlijk dat er een hele grote uittocht is geweest van WhatsApp naar allerlei andere platformen. Omdat, met censuur en met filteren en overheidscontrole. Dus als er een pijn ontstaat, zie je dat er zo'n transitie snel plaatsvindt.
Ja.
Dat zie je nu bij Facebook en dat soort platformen ook gebeuren. Die lopen gewoon leeg.
Nou, de tijd zal het ons leren. Ik denk dat wij nog wel heel lang kunnen doorpraten over dit onderwerp. Maar ik wil je heel erg bedanken voor de tijd die je hebt gemaakt vandaag.
Graag gedaan.
Is er nog een laatste iets wat je wil meegeven aan de kijker?
Ja, volg je passie. Ga je passie volgen. Ga eens naar binnen. Ga stil zijn. En zonder alle externe prikkels. En wie ben ik eigenlijk? Wat heb ik hier te brengen? Even los van wat er allemaal is nu. En stel dat alles dat ik een leeg wit gebouw zou zijn en er is helemaal niks. Wat zou ik dan als eerste weer gaan doen?
Ja.
Die vragen gewoon eens jezelf stellen. En dat proberen te cultiveren en kijken wat eruit komt. En daarmee aan de slag gaan.
Don't be a robot. Nee. Stay human.
Yeah, stay human.
Dat zeg je. Super. Dankjewel, Christian. Jij bedankt voor het kijken. Laat even weten wat je ervan vindt door middel van een reactie. onder de video. Like, stuur hem door. En hopelijk weer tot de volgende keer.